Nou, dat is toch mooi. Komt mooi uit, precies als die eindigt. Ja, voor de verandering hebben we wat muziek, terwijl het beeld toch aanstaat, aangedaan. Allemaal hartelijk welkom. Ja, we hebben natuurlijk geen liedjes met gitaar zoals we gewoon zijn. Het is alleen het woord van God. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om. Maar het is ook mooi als we natuurlijk al zijn met elkaar, natuurlijk met onze harten. Dat kunnen uiten, onze blijdschap en vreugde die we hebben. Maar dat gaat helaas niet, dus moeten jullie thuis met elkaar maar gaan zingen. Dus we gaan verder, nog steeds vanwege de coronatoestand, moeten we het nog steeds op deze manier doen. En dat doen we ook, we hopen maar dat het heel snel afgelopen is. Ik was in de veronderstelling vandaag, maar helaas, we moeten toch wachten tot 1 juni. En wat voor restricties er dan misschien nog zullen komen, weet ik niet, dat zullen we allemaal wel gaan zien. Maar het is net zoals Paulus zegt, het woord Gods is niet gebonden. Hij zat in de gevangenis, maar het gaat toch door. En met dit ook. En we zien door heel Nederland, overal is er een livestream. Dus mensen kunnen gelukkig nog steeds naar het woord luisteren. En ook bij ons, de Genade Bijbelgemeente Zwartsenheim. Dus allemaal welkom. We gaan gelijk beginnen dus met het woord van God. Ik wil eerst met jullie gebed beginnen. Vader, ik wil u danken dat we bij elkaar kunnen komen zijn. Dat kan ook live, dus dat geeft toch een gelukkig het gevoel dat we ook met elkaar zijn. Wel niet lijfelijk, maar toch wel in de geest en ook zichtbaar zelfs voor degenen die nu kijken. En daar zijn we ook dankbaar voor, dat het woord van u toch, vooral van uw genade, Vader, want dat is belangrijk, want dat wordt niet overal verteld, dat dat zijn weg mag vinden, Vader. En ik bid voor ons allemaal dat wij mogen genieten van de zegeningen die wij hebben, waarmee wij gezegend zijn. En straks ook met de Colossensebrief aan de, wilt u ons daar ons weer in leren door uw geest. Die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn en ook licht geeft op dat woord. Vader, zo wil ik dat voor ons allemaal vragen en danken. En ook niet te vergeten, ook weer voor de overheden, Vader, dat die in deze moeilijke tijden, waar ook de wereld is, wereldwijd, toch de juiste beslissingen mogen nemen. Zodat de hele toestand maar gauw opgelost mag worden. En dat wij gewoon in de vrede, met de vrede van u in ons hart, zonder ons al te veel zorgen te maken, maar gewoon ons vertrouwen op u te stellen en het woord zullen lezen. En dat we dat niet laten verdringen door alle berichtgeving die hier allemaal over gaan en de mensen alleen maar onzeker en zelfs ook bang maken. Maar uw woord geeft ons blijdschap en kracht en uitzicht op de toekomst. Daar willen we ook voor danken. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Efezebrief. Ik heb vorige keer Efeze 1 tot en met 14 heb ik een aantal dingen even bekeken met jullie, de zegeningen. De basistekst is natuurlijk Efeze 1 vers 3, dat wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus Jezus onze Heer. In de hemel en alle zegeningen. Daar gaat het om. En dan kunnen in al de brieven van Paulus kunnen wij dingen vinden waarmee wij gezegend zijn. En zullen mensen zeggen, ja, ik heb er 100 gevonden, ik heb er 200 gevonden. Dit is gewoon een greep zoals ik heb gedaan uit de brieven. En je kan zelf natuurlijk ook verder ook nog meer gaan op de ontdekkingsreis gaan. Vandaag ga ik Efeze afmaken. De volgende keer gaan we dan weer met een andere brief dingen bekijken. Gezegend, dat betekent dat wij zijn. God is ons, heeft ons genade betoond, hij heeft ons gezegend, heeft ons dingen gegeven. En van daaruit, uit die gunst, begunstiging is het, hè, dat is wat gezegend is. We zijn gezegend, we zijn begunstigd met geestelijke gunsten, begunstigingen, waar in de hemel. Nou, Efeze 1 vers 17, 18, ik bad er net ook al voor. Dat is ook, ja, zo kan je ook al zeggen, dat is ook een zegening, ja. Het zegt hij. Ik heb er net ook om gebeden, vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader de heerlijkheid u geven, de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Namelijk, verlicht de ogen uw verstand, opdat gij moogt weten, dus dat je het mag begrijpen, welke is de hoop van zijn roeping, welke de rijkdom is, de heerlijkheid, zijn de erfenis in de heilige. En dan in vers 19, de kracht van de opstanding. Verlicht de ogen van het verstand. Ja, waarom is dat dan een geestelijke zegening? Nou, het is wel een zegening sowieso, dat je nu de Bijbel mag begrijpen. Als je het vergelijkt met het Oude Testament, Wat wij doen, wat ik nu ook doe bijvoorbeeld, en wat ook de taak is van een leraar, of van een pastor, of een voorganger, hoe je het ook noemen wil, is dat de mensen worden natuurlijk geleerd in het woord, zodat men het gaat verstaan, begrijpen. Ik moet ook mezelf eerst leren, voordat ik het ook aan anderen kan leren, zodat zij het gaan begrijpen. Niemand kan de Bijbel lezen in één keer en hij snapt het. Dat is gewoon niet zo. Dat zou wel leuk zijn, maar het is niet zo. En daarom blijven wij ook in de Bijbel leren. Maar als je in het Oude Testament kijkt, dan denk je bij jezelf, toen had niemand de Heilige Geest. Dus hoe kon je dan de Bijbel begrijpen? Ik vind het zelf altijd een mooi vers. En nou ja, voor degene die het uitgeprint hebben, en anders zeg ik het eventjes, dat je weet wat staat in de Nehemia 8 vers 9... Dat is bij de inwijding van de herbouw van de tempel na de Babylonische ballingschap. En dan lees je, en zij lazen in het boek, dat waren de leraren, de priesters, ze lazen in het boek. Die lazen aan het volk Israël voor, door Ezra, in de wet gods. Dus ze lazen in de wet gods, duidelijk. En dan, de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. Dus ze legden het uit, de betekenis, en zodat men het verstond. Toen ging al het volk heen om te eten, om te drinken en om drinken en om delen te zenden en om grote blijdschap te maken. Kijk, waarom? Want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Ja, het is toch heerlijk dat je het mag begrijpen. Maar alleen denk je bij jezelf, wij hebben de Heilige Geest nodig om het te begrijpen. Zij niet. Hoe kan dat dan? Dat is ook een beetje apart. Nou kijk, wat leerden ze dan? Natuurlijk de wet. En de offers, bijvoorbeeld, ik weet niet of iedereen de wet weet en al die voorschriften kent van offers. Nee, oké, dan moet je lezen, maar anders zijn daar natuurlijk die priesters, die gingen dat hun leren, dat was hun taak. Dus de feesten bijvoorbeeld, hoe vaak ga je naar de feesten, wanneer zijn de feesten, wat zijn de offers die je moet doen, wat is de wet? Ik bedoel, als je zegt je mag niet stelen, dat is een van de 10 geboden. Ja, daar heb je de Heilige Geest toch niet voor nodig, volgens mij. Ja, dat begrijpt iedereen, dat je niet mag stelen en liegen en overspel. En dat wordt allemaal geleerd aan het volk. Dus de wet wordt hun weer, als het ware, zeg maar, ingeprent en ook uitgelegd door de leraren. Maar wat is dan het verschil? Nou, ze begrepen natuurlijk niet, zeker niet alle dingen. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Denk aan de apostelen. Over de opstanding. De opstanding was zeer zeker geprofeteerd. Maar zij dacht natuurlijk alleen maar aan het koninkrijk. En dan ging een Messias. Ja, die werd dan, zou dan gedood worden. Ja, dat past natuurlijk niet in het plaatje. Maar daarom begrijp je ook dat ze dus nog niet alles snapte. Over dat de Messias eerst zou sterven en zou opstaan. Denk aan Filippus. Ja, die komt bij die kameling. Kwam terug en die was naar Jeruzalem geweest om te aanbidden. En hij snapte het niet. Hij las Jesaja 53. En Filippus vraagt hem, verstaat gij wat gij leest? Hoe zou ik dat weten, zegt hij. Terwijl hij wel die Bijbel kende, hè? Jesaja 53. Maar hij snapte het niet. En dan gaat Filippus het hem uitleggen. En dan begrijpt hij het. En dan vraagt hij gelijk, waar is water om het te laten dopen? Ja? Dus hij begrijpt, gaat die dingen begrijpen. Dat komt door de Heilige Geest. Omdat hij geloofde, ontvang je de Heilige Geest. Nou, met de opstanding in Lucas 24 zie je ook dat Christus, die zegt tegen hun, tegen de apostelen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes, profeten en de psalmen. Nou, toen Nehemia, dat we lazen net, toen Ezra, want die las het voor, dat allemaal ging vertellen wat in de Bijbel stond in het Oude Testament, de wet. Hebt hij niet verteld, ja, en de Messias, dat is Jezus Christus, en die gaat sterven, Jesaja 53, want dat wisten de profeten zelf niet eens over wie ze het hadden. Dus die zin, die snapten ze niet. En dan zie je ook, Lucas 5, vers 45, toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En toen ontvingen ze de Heilige Geest. En in Johannes 20 zie je ook dat ze de Heilige Geest al ontvingen voordat Pinkster aanbrak. En toen ging ze de schriften verstaan. Maar wat betekent dat nou precies? Nou, ik heb het op de woensdagavond ook over gehad. In Openbaring 19 vers 10 staat ook dat de getuigenis van Jezus is de geest de profetie. Dat staat nu in Openbaring 19 vers 10. Dus het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Dus al die offers, dat kan je niet verstaan dat allemaal een vervulling in de Heer Jezus Christus had. Dus puur de offers doen. Je kan misschien nog begrijpen dat inderdaad een onschuldig dier is. Voor mij draagt hij de straf. Maar dat later, zoals wij dat nu allemaal weten, achteraf met de Heer Jezus, dat snapten ze niet. Dat was wel de geest van de profetie. En wij weten dat nu, sinds de Heer Jezus op aarde gekomen is, sinds we hebben de Heilige Geest ontvangen, en natuurlijk de hoogste openbaring, dat we nu alles gaan begrijpen, is natuurlijk via de apostel Paulus. Nou, dat kan je zonder de Heilige Geest niet begrijpen. En wat het hele plan van God betreft, kan je het niet begrijpen als je het woord en waard niet recht snijdt. Dus dat is een beetje. Daarom zie ik dat een zegening voor ons, dat wij dat nu echt allemaal mogen begrijpen en zien. En dat wij de ogen van ons verstand verlichting kunnen krijgen. Want ik kan het uit mezelf ook niet begrijpen, maar ik heb wel de sleutel. En nu is het zo dat wij gaan nu door de geest, in 1 Korinther 2 zegt hij het ook, dat wij die hebben ontvangen. Niet de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Waarom? Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daar heb je de Heilige Geest voor nodig, maar dat is niet genoeg. Je moet natuurlijk ook daarin geleerd worden. De geest wil het ons leren, maar dan moet je wel de apostel Paulus volgen. En dan staat ook die ons van God geschonken zijn. Heel veel gelovigen weten helemaal niet wat hun geschonken is. Ja, hij is voor mijn zonde aan het kruis gestorven. Maar als je dan vraagt van, ja, maar als ik nou bijvoorbeeld een hele erge zonde begaan, dan zie je dat sommigen al gaan twijfelen. Dus daar begint het al mee. Wat is nou genade? Ja, al mijn zonden zijn vergeven. Wat ik ook doe, dat is echt genade. Maar wat heb ik dan allemaal nog een keer gekregen? Nou, in Colossense 2, zo meteen, dan gaan we het daar onder andere over hebben. Wat is er aan het kruis gebeurd? Wat betekent het is volbracht? Ja. Nou, dat is geweldig veel. Dus wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen en door Gods geest gaan wij nu de dingen weten. Niet alleen verstaan, maar weten het ook wat ons geschonken is. Ook al weet je het niet, je hebt het toch gekregen. Maar ik wil graag weten hoe rijk ik ben. En dat zien wij via de apostel Paulus, die ook zegt dat je naar hem moet luisteren. Want dan geeft hij ook het verstand in al die dingen. Ja? Nou, dat zijn de ogen van ons verstand. Als je daarover denk, dan zie je ook bijvoorbeeld in Handelingen 26 vers 18... bij de bekering van Paulus zegt de Heer Jezus tegen Paulus over de heidenen om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis, even kijken, van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving der zonde ontvangen zouden. Hoe? Door het geloof in mij. Daar begint het mee. Door het geloof. Als je nu gaat geloven, ontvang je onmiddellijk de Heilige Geest. En dan ben je gezegend met alle geestelijke zegeningen. En dan begint het. Dus dat is wat Paulus ook zegt. God wil dat alle mensen zalig worden. En ten tweede, tot kennis van de waarheid komen. Dus dat je het gaat weten. Nou, en dat zijn al de zegeningen waar wij nu mee bezig zijn. Opdat we dat gaan weten. Nou, in 2 Korinthe 4 vers 4 tot en met 6 spreekt hij ook over dat God heeft in onze harten geschenen. Dat zegt hij ook heel duidelijk daar. En Satan probeert het hart van de ongelovigen te verblinden. Dat ze dat evangelie niet horen. En zeker het evangelie van Gods genade niet. Dus hoe een mens gered moet worden. Ja, dan moet je heel veel dingen doen, denken mensen. En als je gered bent, nou ja, dan moet je heel veel dingen doen om gered te blijven. Al dat soort dingen. Of je moet ook, je bent verplicht om het te laten zien. Nee, God wil mensen die uit vrije wil dingen doen. Er is geen moeten, er is geen dwang. We zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade van God. Ja? En hij heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods in het aanzicht van Jezus Christus. God heeft in ons harten geschenen. We zijn gered, zijn geest woont in ons en zijn geest schijnt nog elke dag. Maar wacht eventjes, daar moet je wel wat voor doen. Dat is een keus die je maakt. Dat is de Bijbel lezen en het verlangen hebben om te begrijpen wat hij heeft te zeggen tot ons. Dus het resultaat van dit alles, dat ik verlichte ogen van mijn verstand mag hebben, dat zegt hij op een andere plek, noemt Paulus dat wij hebben een geestelijk verstand. Ja, inderdaad. Het verstand in geestelijke zaken. En dat is in alle wijsheid van God. Natuurlijk is de hele Bijbel de wijsheid van God, Maar we praten vooral over alle wijsheid, daar begint het mee, in zijn brieven. Nou, en dat is een, ik vind het een geweldige zegening dat God ons in alles zijn wil heeft bekendgemaakt. Hij laat ons zelfs in zijn hart kijken. Hoe kan dat dan? Nou, omdat hij alles wat hij van plan was, wat hij heeft opgeschreven, maar ook wat hij allemaal nog aan Paulus heeft geopenbaard, dat heeft hij allemaal in zijn woord op laten schrijven. En wij mogen daar nu helemaal alles van weten. Nou, dat is toch geweldig? De schepper van de hemel en de aarde, die dat aan zijn schepsels wil laten weten, wat een geweldige bedoeling die met ons heeft. Daar kan je alleen maar heel erg blij van worden. Nou, Efeze 19, dan spreekt hij over welke de uitnemende grootheid zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werkende sterkte zijn macht. Nou, dat is samen met vers 20 de kracht van de opstanding. Kijk, die hij gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de dood heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus wij hebben ook een enorme kracht in ons. Ja, waarom is dat dan een zegening? Is dat een zegening? Het staat er niet letterlijk zo. Ja, nogmaals, de zegeningen, vooral is Efeze 1, vers 3 tot en met 7, zeg maar. Maar dat je de kracht van de opstanding mag hebben. Nou, Christus is voor onze zonde gestorven, toch? Zegt hier Romeinen 5 en 6, toen wij nog krachteloos waren. Hij is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En een goddeloze is krachteloos. Hij heeft geen enkele kracht om gered te kunnen worden. Wat kunnen wij nou? We kunnen een heleboel dingen, ja. We kunnen mensen op de maan zetten. We kunnen grote motoren maken. Weet ik het allemaal niet meer. We kunnen heel veel kunnen presteren. Maar voor God zijn we gewoon, voor alles zijn wij gewoon krachteloos. Zijn we gewoon helemaal niks waard. Je ziet al hoe mensen in deze tijd al compleet helemaal zo bang zijn dat ze soms zelfs niet meer naar buiten durven te gaan. Vanwege alles wat ze horen en zien. Je bent helemaal nergens meer. Ja? En voor God, om dingen voor hem te doen, zijn wij ook krachteloos. Maar we hebben nu een kracht in ons. Ja, dat is de superkracht. De bovennatuurlijke kracht. De kracht van de opstanding. Want er is geen grotere kracht. Want wie kan nou uit de dood opstaan? Dat is een enorme kracht voor nodig. Van iets wat dood is, levend. En als ik in de tuin kijk, het is nou allemaal groen. Maar als je dan in het voorjaar ziet, dan zie je, het begint met een heel klein groen puntje. Dat het gaat uitbotten op een takje bijvoorbeeld. Dat er weer een nieuw leven komt. Een boom die compleet dood is. En dan zie je op een gegeven moment, en dan vraagt zich schijnbaar niemand af hoe dat nou toch kan. Dat dan elk jaar maar weer, opeens weer levend gaat worden. Nou, zo is het bij mij ook. Ik was ook krachteloos natuurlijk. Ik was dood. Ja. Ik was 100% dood in mijn zonde. En krachteloos voor God. Ik weet nog wel dat ik heel veel dingen probeerde. Maar om op dat niveau naar God toe te klimmen. En dat hij mij zou gaan accepteren. Ja. Maar dat lukte natuurlijk niet. Ik viel telkens weer. En al zat ik op dat niveau voor mijn gevoel. Dan was het nog niks. Want dat kon niet bestaan. Want dat waren de werken in mijn vlees gedaan. En kijk, Romeinen 1 vers 16 zegt heel duidelijk. En daar zit onze kracht natuurlijk. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Geweldig, dat evangelie van Christus, daar zit dus de kracht. En ik was vroeger, eigenlijk, ja, ik wist de Bijbel wel, maar ik had niet de teksten, zocht ik op, ja, waarom vrolijk en blij te worden, dat weet ik nog wel, want ik had ook wel eens last van een beetje dat soort gevoelens, dat ik een beetje down was. En ik dacht toen, ja, dan moet ik naar de psalmen toe. Ja, de psalmen, ja. Maar de psalmen gaan ook zo. Dus daar kwam ik natuurlijk ook niet uit. En ik moest het dus zelf doen. Maar de kracht zit ook niet, ik ben krachteloos. Maar Romein 1 vers 16 zegt hij duidelijk dat de kracht zit in het evangelie van Christus. Dat is de kracht van God. Wij hebben de kracht Gods in dit boek. In het evangelie van Christus. Het is fenomenaal. In alle omstandigheden. Ook in de coronatoestand. Daar hebben we het altijd over. Maar laten we niet vergeten dat heel veel mensen ook in levensgevaar zijn. Ook gelovigen. Ook, of ongelovigen. In de vreselijkste toestanden. Of die heel erg moeten lijden. Of voor hun leven moeten vrezen. En toch hebben wij kracht van God. En dat zit hem dus in dit boek. Het evangelie van Christus. En Paulus zegt evangelie van Christus, dan bedoelt hij het evangelie van Christus dat aan hem geopenbaard is. Een geweldige kracht. En dan zie je dat die kracht van de opstanding, ik bedoel, ik ben eerst natuurlijk levend gemaakt, dat is ook een onderdeel van Paulus, die leert het evangelie aan ons, hoe je gered moet worden. Nou, ik geloof dat Christus stierf voor je zonde is opgestaan, boom. Ben ik van dood, ben ik opeens levend gemaakt. En dan voor mijn dagelijks leven heb ik nog steeds die kracht van de opstanding nodig. Want dat is ook van een dood iemand. Ja, dat vlees van mij, dat is krachteloos om iets voor God te kunnen doen. Daar is een kracht voor nodig. En dat doet hij samen met dit boek, met de Heilige Geest, gaat hij mijn inwendige mens versterken, zodat ik niet meer krachteloos ben. Maar het is zijn kracht. Het moet nooit uit mijn, want mijn vlees is ook heel krachtig hoor. Zeer zeker. Het is alleen de Geest van God die dat kan overwinnen. Nou, dus het evangelie bevat een kracht. In Romeinen 6, vers 14 zegt hij het ook, dat wij zijn, nou, dan laat ik het voorlezen, want de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus wanneer gaat de zonde in mijn heersen? In mijn heersen, als ik onder de genade ben. De genade is een zondedoder, zeg maar. Een killer van de zonde. De wet is juist datgene wat de zonde levend maakt. Dan gaat de zonde in mij heersen, zoals die vroeger ook altijd in mijn leven heeft geheerst. Toen kon ik niet anders. Maar nu is er wat veranderd. Ik ben een gelovige geworden. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Als de zonde nu nog steeds over mij gaat heersen, zoals in mijn verleden, dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet. Nee, maar dat heeft een oorzaak. De kracht zit wel in dit boek. Maar let op. Het hele boek, hè, kan je lezen. Dat kan je doen. Maar de wet, je kan de Bijbel indelen in genade, de bedenkte genade, en het overige, dan val je onder de wet. Dus waar ga je lezen in de Bijbel? Als je in de genade leest, dan zie je, dan gaat de zonde niet in mij heersen. Want de volgende vers is natuurlijk ook waar, 1 Korinthe 15, vers 56, de prikkel nu des doods is de zonde. Dus als ik ga zonde, als ik in mijn geestelijke ervaring, ja, ik hoor nog eens mensen zeggen, ja, soms is God zo ver weg. Dan is het net of hij die niet is. Ja, ja, ik weet niet wat voor, misschien heb je de Heilige Geest al heel erg bedroefd. En misschien zit je wel, inderdaad, heb je een dood geestelijk leven. Omdat je niet door de genade bekrachtigd wordt. En dan ben je weer zo krachteloos. En dan lijkt God inderdaad misschien wel ver weg. Dat is wel niet zo. Maar in je ervaring lijkt dat dan misschien zo. Maar kijk, de kracht, de prikkel nu des doods is de zonde. Dus door zonde produceert altijd dood. Dus het loon van de zonde is de dood. Dat is, dan ga ik dood als ik, daarom gaan we allemaal dood. Maar ook in je geestelijke ervaring is zondige produceert ook dood natuurlijk. Dan heb je vrucht van het vlees in plaats van vrucht van de geest. En dan ga je ook merken natuurlijk, ja, dan bedroef je de Heilige Geest. En dan ervaar je dat ook. Dat is de geestelijke ervaring. Maar er staat er ook achter. En de kracht van de zonde is de wet. Dat is toch duidelijk? Dus de kracht van de zonde is de wet. Dus als ik mij onder de prediking van de wet ga begeven, dan gaat de zonde in mij heersen, want de zonde wordt in mij bekrachtigd. Met andere woorden, de prediking van de wet geeft een kracht aan mij. En de wet, of de prediking van Gods genade geeft een kracht aan mij. Het ene werkt in de nieuwe mens. En het andere werkt in de oude mens. Maar wij hebben de kracht van de opstanding nodig. Om die kracht van de zonde, die wet van de zonde in mijn vlees, om die te kunnen overwinnen. Maar dan moet ik dus mij dat niet zelf gaan doen. Dat is het vlees. Het zit in het boek. Ja? Dat is de kracht Gods tot zaligheid. En dat is een geweldige opstandingskracht. En het is geen lichamelijke kracht hoor. Dat heb ik vroeger natuurlijk wel geprobeerd. En dat zegt Paulus ook heel duidelijk in zijn brief 2 Korinthe 10 vers 4. Dat de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Vleeselijk is het voor God krachteloos. Ja? Maar als we door in de geest wandelen, dan is het juist krachtig. En anders niet, is het zwak. Dus ja. Let op, we gaan dan gauw door naar Efeze 2 vers 5, volgend hoofdstuk. Dus onthoud dat die kracht van opstanding is toch bijzonder dat je dat nu hebt gekregen. En dat God, hij redt je niet alleen en hij mag het verder zelf uitzoeken. Nee, hij geeft je ook dagelijks ondersteuning door die kracht waarmee de Christus opgestaan is uit de dood. En die kracht hebben wij zo dan ook als wij dat nieuwe lichaam krijgen en dan naar de Heer toe gaan. Nou, Efeze 2 vers 5. We zijn mede levend gemaakt. Ook toen wij dood waren, vers 4 lees ik ook, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijn we zalig geworden. Wij zijn met Christus levend gemaakt. Christus is opgestaan uit de dood. En wij zijn, en is dus levend, ja, hij sterft nooit meer. En wij zijn dus met hem ook levend gemaakt. Hoezo is dat nou een zegening? Nou, waar had je anders heen gegaan? We hadden naar de hel gegaan, ja, en niet naar de hemel. En het is ook nog eens een keer in de hemel. Dus het is sowieso een zegening is het voor ons. Hè? Een enorme gunst die ik totaal natuurlijk niet verdiend heb. Want er staat ook, toen wij dood waren door de misdaden. Dus waarom zou die mij nou dat geven, ja, een plek in de hemel? Dat heeft hij met Christus gedaan, want het is namelijk uit genade. En omdat hij mij lief gehad, ja. En dat is in de hemel en levend gemaakt. Hoezo dan levend? Nou, omdat wij waren dood. Kijk, Colossenzen 2 vers 13. Even kijken. Oh ja, daar zegt Paulus het ook. En hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vlezes, kijk, mede levend gemaakt met hem. Mede levend met hem. Ik heb het leven van Christus heb ik in mij. En we kennen natuurlijk ook allemaal dat in Adam zullen we allemaal sterven, maar in Christus zullen we allemaal levend gemaakt worden. En dan zie je weer het verschil met onder de wet en onder de genade. In 2 Korinthe 8, 3 vers 6. Dan spreekt hij over die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, wat is die letter? Dat is de letter van de wet. Maar de geest maakt levend. En zo heb ik dat elke dag weer. Ik ben levend gemaakt. En dat betekent dus nu niet hier straks in het koninkrijk op aarde. Maar ik ben levend gemaakt om met hem in de hemel daar te gaan regeren. En dan zie je ook in mijn dagelijks leven. Dat leven. Oké, ik ben nu ook levend. En ik moet mijn leven leiden. Dat ik leven ben. Dat bewijs ik niet. Want ik sta hier. Ja? Maar ook in mijn elke minuut van de dag. Ben ik bezig met mijn leven hier. Om de dingen te doen die ik moet doen. Ook als geestelijk persoon. Als een verlost persoon. Ook gaan leven als waarvoor ik gemaakt ben. Ja? Dus als je dan kijkt. En daar rust je ons ook toe. En door mij in af zelf. Als de geest. Degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Daar heb je hem weer. En dat is dus die kracht. Kijk. In u woont. Nou. Woont hij in u? Antwoord is ja. Als je gelooft in Christus, ja, wat hij voor jou gedaan heeft, dan woont hij mij. Kijk, als dat het geval is, dan zal hij, niet automatisch, dan zal hij, ja, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest. Wacht even, ik ben toch levend? Dat hebben we net gelezen. Hè? Ik ben mede levend gemaakt met hem, dat is mijn positie. Ja, ik ga niet naar de hel. Ik ben voor eeuwig levend. Ik ben zo één met Christus. Ik sterf nooit meer. Ik ben altijd levend. Maar ik leef nog steeds op deze aarde. Met dat zondige lichaam. En dan zegt hij, oké, als die geest dan nu in je woont. Je bent levend gemaakt. Dan ben je. Dan gaat hij nu ook jouw sterfelijke lichaam. Want ik heb een sterfelijk, nog geen onsterfelijk lichaam. Dat krijg ik pas als ik ben opgenomen bij de Here. Maar dan heb ik nog steeds het lichaam wat dood kan gaan. Gaat hij levend maken door zijn geest die in u woont. Zie je het? En hoe doet hij dat dan? Nou, dat is door zijn geest, met die kracht van de opstanding, samen met het evangelie van Christus, wat Paulus dus heeft geopenbaard gekregen van de Heer Jezus. Dus wij zien hier een wonderlijk iets. Wij, gelovigen, hebben zowel een geestelijk als lichamelijk leven, toch? Ja, een ongelovige heeft ook een geest, maar geen geestelijk leven in de betekenis van de Bijbel. Dus wij hebben een geestelijk als een lichamelijk leven. Op hetzelfde moment, terwijl wij dus nu dat gewoon dat sterfelijke lichaam nog hebben. Maar voorheen had ik natuurlijk alleen maar een natuurlijk leven. Waarmee ik, ja, was ik in Adam. Ik ben in Adam geboren. En totdat ik gelovig werd, was dat gewoon allemaal in Adam. En dat was mijn leven. Dat was een leven wat ik van nature leefde. Ja. Ik had geen geestelijk leven. Want kijk in Efeze 2 vers 1 zegt hij. Hij heeft u medeleefd gemaakt. Daar hij dood was door de misdaden en de zonde. Dus ik was dood in de misdaden en de zonde. Ik had geen geestelijk leven. Ik had alleen een lichamelijk, natuurlijk leven. En dat leven, ja, ik was dood door de misdaden en de zonde. Ook al ging ik naar de kerk. Ook al ging ik naar catechisatie. Ook al weet ik wat ik allemaal niet heb gedaan. En ook voor de kerk. Voor de kerk, zeg het al. Je deed het voor de kerk, ook heel vaak. Ja, wat is dat? Dat is heel wat anders dan voor de Heer natuurlijk. Ja? Voor die organisatie. Ik spreek even over mezelf in mijn ongelovige staat. Ik werd geleid. Ja? Ik wandelde daarin naar de eeuw van deze wereld. Naar de oogst van de macht der lucht. Ja, ik was zijn bezit. Van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Ja, ik dacht dat ik wel gehoorzaam was. Dat ik dat allemaal deed vroeger. Ja, maar toch was ik onder de invloed van Satan. Was prima, hij had mijn zinnen verblind. Zodat ik maar niet ging geloven. Ja? En dan zie je ook, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheid ons vlees. Dus ik was in de begeerlijkheid van mijn vlees. Nou, dat is absoluut niet een geestelijk iemand. Doende de wil des vlees en de gedachten. Wat ik nu moet doen, is niet de wil van het vlees. Ik moet de wil van het geest met hoofdletter doen, van de Heilige Geest. Ja? Nou, dat is de verandering tussen mij en bijvoorbeeld mijn buurman die niet gered is. Of jullie buurman of een collega. Ik werd gelovig, het enige, je zag het ook niet, ik ging niet in tongen spreken. Maar vanaf dat moment was ik de tempel van de Heilige Geest. En toen is er wat veranderd in mij natuurlijk. Ik was een andere persoon en toen kreeg ik ook die strijd. En je moet je keuzes maken. Maar ik was natuurlijk niet een betere persoon dan die ander geworden. Want waarom ben ik gered? Door de werken van mijn rechtvaardigheid? Nee, door de werken van de rechtvaardigheid van zijn zoon Jezus Christus. Dus ik ben totaal niet beter of iets. Nee. En God houdt ook van mijn buurman en van iedereen. En hij wil dat allen gered worden. En ze kunnen allemaal die kracht van opstanding krijgen. En straks in 2 Korinthe 5 vers 8 spreekt hij ook wel dat wij hebben een behagen om bij de Here in te wonen. Ja, nu leef ik nog in dit lichaam. Nou, ik ben redelijk gezond. Ik zit nu naar mijn handen te kijken en er zit nog wat lakken en troep op van mijn werk van de week. Dat gaat er niet af. Maar en ik kan het nog redelijk gelukkig goed doen, want ik heb best wel zwaar werk. Van de week zijn klanten dat ook nog tegen mij. En dat zien ze natuurlijk. Nou, ik ben gezegend met een sterk lichaam gelukkig. Nou, daar bedoel ik niet mee dat de Heer mij dat lichaam zo nog steeds sterk houdt. Wel de inwendige versterking, dat is zeker. En dat scheelt een heleboel, hè. Maar het kan ook een keertje fout gaan dat je knieën het niet moet doen en houdt het ook op, ja. En dan? Waar zit dan de versterking? Precies. Het zit van binnen door de kracht van opstanding. In de wetenschap. Ik hoef niet te gaan bidden voordat hij mijn knieën gaat genezen of wat dan ook. Ik weet, ik krijg zo meteen bij de opstanding, bij de opname, krijg ik dat nieuwe lichaam. En dat is dat geestelijke lichaam. Dat wordt gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus Christus toen hij uit de dood is opgestaan. Ja, dan zal het helemaal perfect zijn. Maar nu is dat nog steeds niet zo. Daarom heb ik die kracht van de opstanding nodig. Echt, zonder dat gaat het niet. Dan val je onder de wet en dan gaat de zonde in je heersen. Nou, en dat vind ik ook wel mooi. Je ziet in 2 vers 5 aan het eind. Uit genade zijt gij zalig geworden. In vers 4 lees je. Door zijn God is barmhartig. Hij had ons lief. En dan zie je het conflict. Want hij is ook rechtvaardig. Dus hij kon ons niet door zijn barmhartigheid en liefde redden. Daar was een prijs voor nodig. Daar moest iemand voor sterven. En dan kon hij dat een plaatsvervanger laten doen, zijn eigen zoon, waardoor wij alleen maar door te geloven krijgen wij. Dan denk ik, hey, kan je zomaar gered worden dan? Kan je zomaar, hè? Nee, dat kan niet. Het is het kruis voor nodig. En daarom genade. We zijn uit genade zalig geworden, hoor. Uit genade. Het kruis is er voor nodig. Je kan niet zeggen, volg de Heer Jezus nou maar en ik heb goed mijn best gedaan en dan kom je er wel. Dan kom je wel in de hemel en dan is hij jou wel genadig. Hij is genadig, maar niet zonder het kruis. Dat moeten we nooit vergeten. Nou, en dat is natuurlijk ook een zegening. Uit genade zijt gij zalig. Wat staat daar? Geworden. Uit genade ben je zalig bijvoorbeeld. Nee, geworden. Dat betekent Dat is iets wat ik ben en wat ik heb, ja. Dat is voor altijd. Dat is toch wat? Als ik kijk naar mijn leven, sinds ik gered ben geworden, heb ik nou niet, kan ik niet zeggen dat ik al die tijd dus nooit gezondigd heb. Nee, dat is niet zo. Er zijn natuurlijk altijd dat je denkt, nou, dan had ik mijn redding wel kunnen verliezen. Want dit is een zonde die ik begaan heb. En hoe kom ik dan in de hemel? Nou, de oplossing was natuurlijk, dan ga je vergeving vragen. Maar ja, wie zegt dat ik ze allemaal onthouden heb tot op de dag van vandaag? En zo is het eenmaal. En toch, dan mag je hierop leunen. Ik ben zalig geworden. En dat betekent voor altijd. En dat is dus los van de werken. Het is niet door zijn barmhartigheid en zijn liefde alleen voor mij. Maar het is omdat dat kruis heeft de prijs betaald. Ik ben gewoon gekocht en betaald. Het kruis is de prijs en de opstanding is het bewijs. En het is altijd genade geweest natuurlijk, ja. Zeer zeker. Het is altijd, we zijn natuurlijk begunstigd, we zijn gezegend. Maar let op, het is het, als je kijkt met Handelingen 2 vers 38. Wat moesten ze daar doen? Ze moesten zich bekeren. En laten dopen in de naam van Jezus tot vergeving van zonden. En dan kreeg je de gaven van de Heilige Geest. Nu is het is natuurlijk altijd genade. Maar ik kan niet zeggen in Handelingen 2 met Pinkster bijvoorbeeld. Nou, geloof in de Heer Jezus en gij zult zalig worden. Dat zei Paulus in Handelingen 16 verderop bij de Filippenzen toen de tijd. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Pats, ben je gered. Dat zat hier ook. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dus dat wil zeggen, je moet er gewoon geloven. Maar Petrus zegt ook dat ze moeten geloven. Maar je kan niet zeggen daar, nou ja, ik geloof het en ik ben gered. Nee, je moest je laten dopen tot vergeving van zonden. En dan zou je de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Wij leven in een heel andere bedeling. Ik ben zalig geworden uit genade. Dus gewoon helemaal niks, alleen geloof. En ja, in Handelingen 2 zie je bijvoorbeeld met de tongen spreken en dan zie je ook wonderen, al dat soort dingen, dat is allemaal zichtbaar. Bij ons is het gewoon, je gelooft het en het is onzichtbaar, het gebeurt. En door in de Bijbel te lezen, ga je inderdaad begrijpen wat er allemaal is gebeurd en wat je ook hebt gekregen. Dan ga je ook begrijpen, vergeven van zonde, voor altijd, ja voor altijd. Omdat zijn woord leert dat. En als je kijkt in Efeze 2 vers 8, dan zie je het ook staan, hè. Net zoals in vers 5 aan het eind uit genade zijt gij zalig geworden. In vers 8 zegt hij het weer. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dan hoe? Door het geloof. Door het geloof ben je zalig geworden, ben je gered. Geworden voor altijd. En dat niet uit u, het is Gods gave. Ja, wat is nou de gave van God? Elke keer zeg je het weer natuurlijk. Maar je weet, de gave van God is natuurlijk, ja, de genade Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dat zegt hij in Romeinen 6 vers 23. De genade is een gift. Je hebt het allemaal zomaar gekregen. Dus de zaligheid, dat is wat wij hebben gekregen door het geloof alleen. En daarom kan hij ook zeggen, uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is de gave, het eeuwig leven, dat is de gave van God. Dat is een gave, je krijgt het gewoon. Dus met andere woorden, één keer gegeven, leuk met kinderen ook natuurlijk. Ja, één keer gegeven is altijd gegeven, toch? Ja, je kan het niet meer terugpakken. En dat doet onze hemelse Vader natuurlijk ook niet. Nou, in vers 2, vers 6 zie je ook dat hij zegt, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Even nog, mede opgewekt. In de hemel, mede gezet. En dat vond ik wel mooi. Hij heeft ons in de hemel gezet. Dat is ook weer een voldongen feit, ja? Het is gebeurd. Terwijl ik hier sta, of jullie daar zitten misschien, weet je, ik ben ook gezet in de hemel. Maar wat betekent het woordje nou gezet, ja? Er zit het woordje gezeten in, gezeteld, met Christus. Je weet je, heel veel mensen, helaas, geloven niet in de goede leer, in de gezonde leer. Of ze doen het bij elkaar, maar geloven nog steeds dat ze bijvoorbeeld als eenmaal de tijd het koninkrijk Gods op aarde gevestigd gaat worden, dat zij dan dat koninkrijk deel uitmaken. En dan heb je de wat evangelische, die denken, nou, we worden dan opgenomen, maar dan komen we daarna terug, gaan we op aarde regeren. Wacht eventjes. in de hemel gezet, staat hier. Met Christus in de hemel. Dat is mijn positie, dat is je ook voor altijd. Ja? En dan denk je, ook al weet je het niet, ook al geloof je het niet, het is toch echt een feit. Maar als je denkt aan het woord gezet, dat heeft te maken met autoriteit. Met regeren. Hij is gezeten. Wij zijn, denk aan de schriftgeleerden, daar Christus tegen zei in Matthäus 23 vers 2, zeggende, de schriftgeleerden en de fariseeën zijn wat? Gezeten op de stoel van Mozes. Ja, dat is hun autoriteit, hun positie. Zij zijn de leiders van het volk en zij vertegenwoordigen Mozes. Dat horen ze tenminste te doen. En dan zie je het ook bijvoorbeeld, zelfs, waar stond het ook, Johannes 19 vers 13, gaat over Pilatus. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel. Dat was de positie om recht te gaan spreken. Nou, wie denkt dat dan niet aan ons? Als wij zijn met Christus gezet in de hemel, wat gaan we dan doen? We gaan daar de engelen oordelen, regeren. Wij gaan daar ook autoriteit uitoefenen. Wij gaan met Christus, toch, wat hebben we het over, heersen, regeren. Dat heeft met autoriteit te maken. Christus heeft de hemelen geschapen en de aarde en al die overheden en machten in de hemel en op de aarde. En wij zijn boven die machten gesteld. Ik weet wel, de gevallen machten die gaan allemaal naar de hel en de poel de zuur. Maar de uitverkoren engelen die zijn daar, daar zijn wij boven gesteld. Wie gaan wij regeren? Daar hebben we het uitgebreid over gehad op de woensdagavond. Maar dat is dus de betekenis. Niet zomaar, ja, ik zit daar in de hemel en dan zit ik een beetje daar, ja, mijn tijd. Heel veel mensen denken natuurlijk, wat zal ik me daar vervelen? Met een beetje mijn tijd te doden. Maar dat is niet zo. Je hebt een positie van autoriteit. En dat is het regeren. Nou, en daarom is dit ook een geestelijke zegening. Het is in de hemel. En wij zullen dus ook daar die engelen gaan regeren. Nou, waar heb ik dat aan verdiend? Nergens aan. Daarom is het ook een geweldig iets. Mag je ook als een zegening zien. En dan zie je ook dat het in de toekomende eeuw is. En waarom is dat dan ook weer, mag je dat tenminste ook zien als een geestelijke zegening? Nou, hij heeft mij een positie gegeven daar. En dat wij in de toekomende eeuw, dat staat daar, zou betonen in de toekomende eeuwen. Wat is betonen? Betonen is iets laten zien, ja. Nou, we weten vanuit woensdagavond ook die studies, dat tot openbaring 21, tot de nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat zijn de boeken Hebreeën tot en met. Ja, tot met openbaring, zeg maar. En daar spreekt over de toekomende eeuw. Dat wil zeggen, daarna begint een bedeling van de volheid der tijden. En dan heb je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus te betonen, wat is nou zo bijzonder aan te betonen, ja? Nou, dat is dus laten zien. Je zou kunnen zeggen, ja, maar we hebben het hier niet meer. We hadden hier ook zo'n, vroeger een kastje met glas. Dat heet een, hoe heet zo'n ding ook? Een vitrinekwast. En dan heb je allemaal dingetjes uitgesteld, gestald om te laten zien. En dan komen de mensen die kijken dan en die vinden dat leuk om te zien. En dat is ook, je wil iets laten zien. Zo zijn wij trofeeën van Gods genade straks daar in de hemelen. Dat staat ook. Omdat hij zou betonen. Daarom zijn we ook in de hemel gezet. Dan gaan wij dus ook regeren. En dan ziet men de uitnemende rijkdom van zijn genade. Ja, dat zijn wij toch. Het is een unieke tijd waarin wij leven, ja. Met Israël is het ook genade. Maar het is bij ons is het 100% genade door het geloof alleen. Zonder niets, iets. Gewoon door het geloof. En dat is onze plek, worden wij daar tentoongesteld. Het is een geweldig iets om dat te beseffen. En dan vind je, als je erover nadenkt, denk je bij jezelf, ja, de genade is nu een beetje vanaf Paulus, nou ja, bijna rond 2000 jaar ongeveer. Nou, dat is al minimaal 400 jaar langer dan de wet, dat de genade nu heerst. De wet is vanaf, ik dacht iets van 1600 voor Christus, ja, als ik me goed herinner, zoiets, ja. David 1000 jaar en dan nog een paar honderd, 1600 jaar, dat de wet heerste, totdat Paulus kwam met het evangelie van Gods genade, zitten wij nu al 2000 jaar, dat God zijn langmoedigheid betoont. Paulus is ook een voorbeeld, want in hem betoont hij zijn langmoedigheid. Wat verdiende Paulus? Nou, die verdiende natuurlijk ook de hel, had de zonde met zijn volk de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Dat was maar één één richting voor. Dat was hup, naar de hel toe. Is hij ook nooit vergeten. Dus ja, zie je ook die geweldige betoning van zijn genade. Dat zijn wij. Besef dat, denk er eens heel goed over na. Dat God ons zo gezegend heeft. Zo begunstigd heeft dat hij dat... Dat hij ons zo gemaakt heeft. Nou, en kijk, in vers 10 is ook iets geweldigs. Dat wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken welke God voorbereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Zijn maaksel. Hoezo is dat een geestelijke zegening, ja? Nou, wij zijn toch een nieuw schepsel geworden. 2 Korinthe 5 vers 17. Indien iemand in Christus is... Die is een nieuw schepsel. Wij zijn zijn maaksel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Ja, het oude is voorbij. Het is alles nieuw. We leven nu. Het gaat niet om Israël meer. Het gaat nu om het lichaam van Christus. Jood en heiden in één lichaam. Dat is die nieuwe mens. En zo heeft hij ons gemaakt. Ja? Een nieuw schepsel voor in de hemelen. Wij kunnen en mogen niks doen. Hij heeft mij vernieuwd, ja. Dat is de zegening. Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft mij compleet nieuw gemaakt. Wat ik voorheen probeerde te doen allemaal... ik weet nog goed dat ik wel eens dacht bij mezelf... Nou, ik ga toch verloren, het is afgelopen. Ik zou eigenlijk wel helemaal opnieuw willen beginnen. Gewoon weer als een klein kind geboren willen worden. En dan ga ik gelijk vanaf het begin af aan... ga ik gewoon helemaal nooit meer zondigen. Dat dacht ik wel eens. Toen was ik wel 32 jaar oud, hè, dat ik dat toen dacht. En dacht ik, ja, dat is eigenlijk de oplossing. Want ik kan dat gewoon nooit meer goed maken. Maar dat is nou precies wat God gedaan heeft. Hij heeft dat oude, heeft hij gewoon... is met hem gekruisigd. En hij heeft mij gewoon iets nieuws gemaakt. Ik ben nog zelfs wel dezelfde persoonlijkheid. Maar hij ziet mij nou alleen nog maar als een nieuw schepsel. Ja, dat is toch iets moois, ja. En dat heeft hij gedaan. Dus wat ik vroeger wilde, daar heb ik mee moeten stoppen. Ik heb het hem laten doen. En dat is op het moment dat jij... gaat geloven. En dan zie je ook de vruchten die ik dan ga voortbrengen. Kijk, Filippenzen 7 vers 11. Vervuld met vruchten der gerechtigheid. Hoe? Die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Ik heb nu vruchten der gerechtigheid. Die produceer ik niet zelf. Maar ik laat ze hem in mij doen. En dat is precies wat Efeze 2 vers 10 zegt. Ja? Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft mij tot een nieuw schepsel gemaakt. Ja. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Die heb ik hiervoor ook geprobeerd te doen. Maar die waren krachteloos, konden in Gods ogen niet bestaan. Want het was, dan moest ik het doen, dan zou ik het doen en dan zou ik het verdienen. Maar nu is het zo, die tot eer en prijs van God zijn, want het zijn de werken. Maar staat het ook in Filippenzen 1, oh ja, vers 11. Vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. En dan is het niet tot eer van mijzelf. Maar tot heerlijkheid en prijs van God. Dat is de praktijk, ja. En hoe doe je dat dan? Nou, dat betekent, zet je eigen ik opzij en laat het hem in jou doen vanuit de wetenschap. Ik hoef niks meer te doen om te krijgen, hoor. Ik hoef mezelf niet te verbeteren. Ik hoef mezelf niet helemaal op te klimmen naar boven dat hij mij accepteert. Ik wandel nu vanuit de positie dat ik weet, ik ben een geaccepteerd iemand. Ik ben gezeten in de hemel. Ik ben volmaakt in hem. Dus ik hoef niks te verdienen. Dus... ik laat het nu ook in hem doen. Maar uit dankbaarheid. Dus in Adam produceer ik nul goed. Nu zie je, als we door Christus zijn, dan produceer je de juiste vruchten. Nou, even kijken. 2 vers 19 vind ik ook wel. Ik ben eigenlijk helemaal vergeten tijd in de gaten te houden. Hoe laat ben ik nou? Ja, weet ik, maar... nou, nog even. Oké. Nou, even naar 2 vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Wij zijn huisgenoten van God, ja. We zijn in het huis van God. Het is ongelooflijk dat wij zijn huis. Wij wonen in hetzelfde huis. En we hebben gewoon toegang. Vers 18 heb je toegang door één geest tot de Vader samen met de Jood. Want er is geen verschil. Vroeger had je natuurlijk het Oude Testament, had je het heilig der heilig met de gordijn. Nou, je hoeft hier echt niet naar binnen te lopen. De hoge priester ook één keer per jaar. Onder allerlei voorwaarden ook, kon hij naar binnen. En dan was de vrede van God weer voor een jaar met dat volk. Hadden ze verzoening gekregen. En wij zijn gewoon huisgenoten. Wij zijn zijn tempel, hij woont in ons. Hij is, Hij is volgens mij nog nooit zo dicht bij de mensen geweest, omdat hij nu in mij woont. En dan woon ik samen met hem. En dat is een enorme zegening die wij hebben. Wij wonen bij God. Vergeet niet, hè. Hij is een verterend vuur, hè, voor een zondaar. Nu niet meer. Wij kunnen gewoon naar hem. In 2 vers 12 zie je dat wij waren zonder God. Als heidenen waren zonder God. En nu zijn wij huisgenoten van God. Zelfs Israël is toen de tijd niet zo dicht bij God geweest. Wij nu wel. Nou, 3 vers 16. Dan zie je: opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid, met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. De kracht. Ik heb hier ook een aantal teksten bij staan. Hè. Hij werkt met mij in kracht. Paulus dankt hem dat God hem bekrachtigd heeft. We worden ook bevestigd in Christus door de Heilige Geest. En we weten natuurlijk de tekst van dat wij worden bevestigd door naar mijn evangelie in de prediking van Jezus Christus, die al die tijd verborgen is geweest. Dat is allemaal kracht. En Paulus roemt ook in de situatie dat hij zegt op een gegeven moment: Heere, wilt u mij nou alsjeblieft die doorn uit het vlees wegnemen? Alsjeblieft, Heer. Dan heeft hij 3 keer om gebeden. En wat is het antwoord van de Heer Jezus? Mijn genade is u genoeg. En wat zegt hij erachteraan? De kracht. Paulus zegt: oh ja, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is mijn ik. Ik moet terug naar, ik ben ook krachteloos. Dus nu moet ik niet proberen om krachtig te zijn. Voordat ik geloofde moest ik dat niet doen. Moest ik ook helemaal terug naar nul. En hem aanvaarden. En dat is nu als gelovige nog steeds zo. Ja? Uit mijzelf kan ik niets doen. Maar zijn kracht wordt in die zwakheid volbracht. En dan roemt je ook daar juist in. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. En dat is 3 vers 16. Dat wij worden van binnen gesterkt door de Heilige Geest. De genade is heel krachtig, hè. Want hij versterkt ons met kracht door zijn geest. Nou, hij zegt toch: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus die kracht, de genade, samen met de Heilige Geest, is iemand dat mij in de inwendige mens versterkt. En daar gaat het om in deze bedenkende genade. Niet dat de omstandigheden veranderen, maar dat hij mij in elke omstandigheid zijn kracht geeft. En dat is zeker een geestelijke zegening, dat wij daardoor gesterkt worden. Nou, nog even naar 4 vers 6. Dat er is één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Ik ben een huisgenoot van God en hij woont in mij. En in mijn Bijbel staat in u allen. De andere Bijbels hebben u weggelaten. En dat hoor je wel eens natuurlijk, hè. Ja, hij is een vader van iedereen. Nee, hij is geen vader van iedereen. Weet je wie de vader is van iedereen bij geboorte? Dat is Satan. Maar je kan alleen maar hem als vader hebben, de schepper van de hemel en de aarde, dat hij in mij woont, een zondaar, gered, doordat ik gewoon simpel heb geloofd in het evangelie wat Paulus heeft verteld. Niemand anders is onze vader, hè? Je hoort toch wel eens over paters bijvoorbeeld. Dat betekent gewoon vader, hè? Paters. De paus betekent ook vader, heilige vader. Dat is exact wat de Heer Jezus tegen zijn eigen vader zei. En hij zei ook: niemand, laat niemand jou je vader noemen. Absoluut niet. Er is maar één vader. En ik weet, het is de God en vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is de God en de vader. Het is de vader van de Heer Jezus Christus. En ik mag nu ook zeggen, het is ook mijn vader. En hij woont in mij. Gewoon een heel bijzondere positie, dat hij in mij woont. En niet meer Satan als vader ben. Absoluut niet. Dus ja, dat is een geestelijke zegening. Afsluitend 5 vers 2. De liefde wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Dat is toch iets geweldigs. Hij heeft ons lief gehad, ook toen wij dood waren in de misdaden, en heeft zich overgegeven tot een offer, een slachtoffer, tot een welriekende reuk. Ja, dat is iets geweldigs, de liefde van God. En dat is elke seconde van je leven, ook bij de grootste zonde. Hij heeft dit gegeven. Toen was ik er nog niet eens. En ik ben geboren in zonde. En mijn hele leven, dat offer heeft hij voor mijn leven gegeven. Wandelt in liefde zoals hij mij ook heeft lief gehad. Dus ik weet, hij heeft mij lief gehad met hoe ik was. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Ik ben dus altijd geliefd. Zegt Paulus toch ook: niemand kan mij scheiden van de liefde Gods. Welkens in Christus Jezus onze Heer. Engelen niet, machten niet, overheden niet. Al zet de overheid mijn hele leven hier op slot. Ja, dat ik het huis niet uit mag. De liefde van Christus kunnen zij nooit ongedaan maken. Niemand kan daartussen komen. Niemand. Dus als ze denken, zijn wij gezegend? Ja. In welke omstandigheid? Zit ik in een slechte omstandigheid? Ik ben gezegend. En ook in mijn dagelijks leven kan ik die kracht en die liefde ervaren van hem. Zegen is heil en voorspoed. Dat betekent, ik ben altijd geliefd door hem. En dat is dus niet door een uitspreken van een bepaalde formule. Want aan zegenen denk je eraan, hè? In een religieuze setting, dat, dan worden we gezegend door een gebaar of door dat. En weet je wel, en God gaat je zegenen. En weet ik het, dat zal me niet zeggen. Maar niemand kan mij geen enkel persoon kan mij heil of zegen geven vanuit de Bijbel. Het is alleen door het geloof alleen ben ik gezegend. En ik weet, omdat hij van ons houdt. En het zal altijd, dat is mijn positie. Ik ben gezegend voor altijd. Dat heb ik door het geloof gekregen. En nooit, maar ook nooit door de werken. Nou, wat wil je nog meer? Gewoon zitten en gewoon en van genieten. Dus lees je Bijbel, geloof het, overdenk het en word blij ervan. Vader, we willen danken, Vader, voor al die zegeningen die we hebben gekregen. En we kunnen in al die brieven van Paulus, Vader, natuurlijk, we hebben de geestelijke zegening uit Efeze 1. Dat is onze positie, dat we allemaal hebben. Maar als we zien in de brieven van Paulus hoe hij daarover spreekt, dan kunnen we daar nog zoveel van leren en ons zoveel in verheugen wat wij allemaal hebben. En dat is ook dat wij uw geest hebben, zodat we het ook gaan begrijpen en zien. En wat wij allemaal geschonken gekregen hebben, Vader. Het is gewoon zo tegen onze natuur in. Wij moeten gewoon dingen, willen wij gewoon doen om het te verdienen. Maar u zegt, je kan het niet, je bent krachteloos. Maar ik heb het je gegeven. Vader, dank u wel voor die genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, we gaan er even tussenuit, een minuutje of 10. En dan voor de koffie. En dan kom ik straks weer terug voor Colossense. Tot zo.